En die eerste die ik aan tafel wil uitnodigen is Peter Zanting. Ja, daar is hij. Peter, we gaan het vandaag zo doen. Aan de hand van plaatjes doen we een praatje. Jij bent in 1983 geboren.
Ja.
En ik lees in jouw boek, 1 uur 18 minuten, dat jij in je roman beschrijf je het verborgen leed achter de cultuur van grote vriendengroepen, voetbal, bier, schuurfeesten en vakanties in Chersonissos. Ja. En Chersonissos ken ik van OO Gerso, als het goed is.
Ja.
Heb jij veel Hagenezen ontmoet daar? Ik bedoel, er staat een plaatje aan de linkerkant. Zie jij daar bekenden tussen?
Nee.
Nee.
Dat hoort natuurlijk eigenlijk daarvoor. Je hebt daar al aangenomen dat ik inderdaad er zelf ook geweest ben. Terecht.
De hoofdpersoon Johan, uit wiens perspectief het verhaal wordt verteld, is met zijn vrienden in
Chersonissos geweest. En ik ben daar ook geweest, maar ook in Spanje en ook in Turkije. Ja. Dat zijn de vakanties die.
Klopt dat cultuurtje van veel drinken, van het balkon in het zwembad springen. Wordt het ook echt zo geleefd daar? Is het zoals het is op tv?
Nee, het is niet zoals het is op televisie. Nee. Omdat dat televisie is, dus dat zal altijd wel uitvergroot zijn. Bovendien zijn ze natuurlijk ook gecast als een stel idioten. Maar toen je zin begon, toen dacht ik, ja, zo is het wel. Er wordt wel zo geleefd dat er natuurlijk een hoop gedronken wordt. En dat er vanaf het balkon inderdaad het zwembad inspringen en elke dag barbecuen.
Maar het onderliggende thema van zo'n reis naar gewoon Chersonissos, spreek het goed uit?
Volgens mij is het Chersonissos.
Chersonissos.
Maar, nou ja, goed, wij zijn ook geen Grieken.
Nee. Griekenland is trouwens ook een van de thema's van deze avond, maar daar kom ik zo op.
Ja.
Is dat je gaat er eigenlijk naartoe met je vrienden, die hebt leren. Johan, de hoofdpersoon, komt van het West-Friese platteland.
Ja.
Kan jij Johan voor mij beschrijven?
Ja, dat kan ik. In 1 uur en 18 minuten verhuist Johan, omdat hij is opgegroeid in West-Friesland, in de kop van Noord-Holland, met een stel goede vrienden. Hij is eigenlijk één van hen, zoals je net ook die achterflap voorlas. Het woord grote vriendengroepen is een belangrijk woord ook in die zin, want ze zijn altijd groot. Het zijn niet twee beste vrienden of drie beste vrienden.
Het is altijd minimaal vier.
Dat zijn er altijd minimaal, ja.
Waarom?
Ja, nou ja, ik denk omdat echte vriendschap, als in de twee mensen die elkaar dan alles gaan vertellen, of laten we het even zo typeren, daar is geen behoefte aan of er is nooit aangeleerd waarom ze daar behoefte aan zouden moeten hebben. Ja. Dus wat er is een grote vriendengroep, want hoe meer ziel, hoe meer vreugd. Ja.
Hoe minder je hoeft te praten over wat je misschien echt dwars zit.
Juist, want dan hoe groter, hoe natuurlijk informeler de omgang wordt en losser. Dus ja, dat klopt. Nou, Johan is één van die vijf, tot hij op het punt komt waar we allemaal op komen wanneer we tussen de 20 en de 23 zijn, namelijk het punt dat je besluit dat je inderdaad tegen je verwachtingen niet onsterfelijk bent en een ander leven moet gaan kiezen, of in ieder geval een volwassen leven moet gaan kiezen, laat ik het zo zeggen. Op dat punt besluit hij naar Utrecht te verhuizen om daar te gaan studeren. Ja.
Daar staat ook de titel op. De afstand tussen Utrecht en het dorp, mag ik het zo noemen, is 1 uur en 18 minuten.
Met de trein, Maar tegelijkertijd dus ook het verschil tussen zijn nieuwe en zijn oude leven en dat wat de toekomst voor hem is en dat wat het verleden voor hem is.
Ja. Wat betekent dat verleden voor hem? Dat opgroeien met die vrienden?
Nou, heel veel, want ik denk dat er ook wel heel veel liefde uit het boek spreekt. Voor zijn vrienden en voor zijn familie daar, voor de familie van zijn vrienden, voor de gewoontes die daar liggen in het voetbal en in het in het elkaar op de schouders slaan en bier drinken.
Ja, want ze leren elkaar kennen bij de voetbalvereniging.
Ja.
En die vriendschap bestaat hoofdzakelijk uit een beetje drinken en schuurfeesten bezoeken ook.
Ja.
Naar het voetbal.
Het voetballen.
En natuurlijk dat voetbal. Het voetbal komt de hele tijd terug. En, een van de dingen die ze veel doen is Trivial Pursuit voetbal spelen.
Ja.
En dat heb je ook. Speelde je dat ook met je vrienden?
Ja hoor. Ja. Gewoon. Ja, zowel het voetbal als het voetbal spelletjes spelen.
Ja. Is onderdeel van manieren, de mailbanding.
Ja, precies. Zijn onderdelen van mailbanding inderdaad. En tegelijkertijd natuurlijk ook manieren om met elkaar om te gaan. Ja. op een zo losjes mogelijke manier. Hè?
De, het is vooral een manier om niet...
Er hoeft weinig uitgesproken te worden bij het spellen, bij alleen maar het stellen van een vraag op een kaartje of het spelen van een
bal. Maar word je niet helemaal gek als je bij Triviant Pursuit voor de zoveelste keer de vraag krijgt wie werd de wereldkampioen in 1986 en het dan weer voor de zoveelste keer daarbij blijft? Of gelooft iedereen het wel?
Ja, nou ja, vooropgesteld dat we dat inderdaad natuurlijk niet elke week speelden. Maar je bedoelde natuurlijk daarmee, word je niet gek van hem altijd het maar oppervlakkig te houden. En het antwoord erop is nee, want er is nooit aangeleerd om het anders te doen.
Nooit?
Nee, nee. En dat is
later. Iedereen is, in deze roman, de beste vriend van de vriendenclub, ja. Joe, ja. Besluit om...
Zelfmoord te plegen.
Ja. En doet dat ook, eigenlijk heel wrang, maar ook heel modern, met een sms'je. Hij kondigt dat aan met een sms'je.
Ja. Ja.
Ja. Ja, nee, de vraag maar van, vroeger schreef je nog eens een brief. Of, maar het is een sms'je. En wat staat er in dat sms'je? Kan je dat voorlezen?
Ja, jawel.
Pagina, volgens mij de tweede of derde pagina.
Oh ja, dat is redelijk vroeg al. Hè? Ja, er staat, jongens, het spijt me, ik heb de lat te hoog gelegd. Ik ben mijn idealen kwijt. Sorry, bedankt. Jay.
Ja. Loopt Joe dan tegen de grenzen van zijn wereld aan? Van het dorp of van zichzelf?
Nou, waarom hij zelfmoord pleegt, dat heb ik bewust, leg ik dat niet uit. Omdat ik denk dat het boek meer waarde heeft wanneer de lezer dat tussen de regels door laat lezen en zijn eigen conclusies laat trekken. En ik merk al dat lezers daar verschillende conclusies in trekken, wat ik aanmoedig. Dat is wel. Ik denk dat die aanloop tegen de grenzen van wat ik net zei, het punt waarop je toch moet besluiten dat je volwassen besluiten moet gaan nemen. Terwijl hij altijd dacht, het zal wel hierbij blijven. We voetballen op zondag, we kijken op zondagavond Studio Sport en dan gebeurt het door de week nog wat, want dan gaan we daar wel even een biertje drinken.
Ja.
Elke week hetzelfde. Zo.
Kun je een stukje voorlezen over het schuurfeest?
Ja, Johan die in Utrecht woont, die is dus weer terug. Want Joey heeft zelfmoord gepleegd en dit speelt zich allemaal af in de week tussen zijn zelfmoord en de begrafenis. Met natuurlijk hier en daar een terugblik en een daarvan is hier. Dit speelt zich dus eerder af. De ochtend daarna zat ik achterop bij Richard. Ik hield me stevig vast aan de schouders voor me. Mijn vingers dwars over de 3 Adidas-strepen van zijn trainingsjasje. De wind kwam ons hard tegemoet, alsof we probeerden te voorkomen dat we teruggingen naar waar het die avond zo mis was gegaan. Zo waaide wel de kater uit ons hoofd. We reden door de weilanden langs maneges en windmolens. Richard had het over zijn rol in het eerste en hoe hij zijn best deed om in het basiselftal te blijven. Ik luisterde maar half, omdat het me eigenlijk op dat moment niet zo kon schelen. Bovendien blies de wind veel van zijn woorden weg. Bij een slootslag zagen we 3 jongetjes die kleine kluitjes naar een drijvende bal gooiden. Het begon zacht te regenen. We voetten op Joey. Dat we deze barre tocht aan hem te danken hadden, terwijl hij zelf in bed lag. En dat wij zijn fiets konden ophalen die hij gisteren had laten staan. Ik denk dat we allebei ook wel geschrokken waren, maar daar hadden we het niet over. Eerst die fiets maar eens halen. Wie die feestjes in West-Friesland organiseerde was nooit duidelijk, maar ze waren er volop. Er verrezen zomaar schuren of keten in het landschap van weilanden. Er waren jongens die een meter hoge kratten tegenaan stapelden en iedereen die ze kenden mondeling uitnodigden. De aankondigingen bereikten stevast veel meer mensen dan alleen de bekenden van diegene die het organiseerde. En die vrijdagavond liepen we iets voor 22:30 de donkergroene keten in. En binnen was het muf en donker. Er hing een vuile vlag met het Heineken-logo en een blauw straatnaambord met Amstel erop. Op de tafel stonden flessen drank en plastic bekers op een kleedje dat ongetwijfeld die middag ergens van een ouderlijke keukentafel was getrokken. In een van de hoeken zag ik een voetbaltafel en in een andere een stereotoren. Het verlengsnoer dat het ding van stroom voorzag liep naar buiten. Daar waren, in de regen, de kratten bier hoog opgestapeld. De jongens stonden in groepjes van 3 tot 5 in een kringetje. Ze Ze vertelden elkaar sterke verhalen en lachten erom. De meesten hadden grove, zwarte schoenen aan. Kisten. Meisjes waren er in de minderheid, maar ze waren er wel. Verdeeld over de ruimte, alsof elk groepje jongens er eerlijkheidshalve één of twee toegewezen had gekregen. Meisjes zochten elkaar niet op. Ze waren er in twee soorten. Het schuchtere type, afwachtend, steeds de jongen die aan het woord was, in de ogen kijkend. Zelfbewust trokken ze om de paar minuten hun shirtje even recht. Ze lachten als laatste om een grap, wanneer anderen al hadden bevestigd dat het inderdaad grappig was. Eén had het luidruchtige type, het meisje dat de aandacht opeiste. Schreeuwend en de jongens uitdagend, tegen elkaar uitspelend. Ze speelden met hun vrouwelijkheid op een manier die tussen gedurfd en ordinair bleef zweven. Meestal waren ze minder mooi dan het eerste type. Meisjes haalden nooit bier. Ze dronken het wel, maar langzamer. Alex kende driekwart van de meisjes. Bij binnenkomst kwam hij direct twee tegen met wie hij in een gesprek begon. Achter hun rug wees hij ons alvast aan welke de mooiste was. Het type next door. Alex ging altijd voor dat girl next door type. Bescheiden, klein en een beetje verlegen. Dat eerste type meisje. Deze had krulletjes en kleine oorbellen. Joey liep naar buiten, pakte in de regen snel 5 flesjes uit het bovenste krat, trok ze open aan de zijkant ervan en duwde ons er een in handen. Alex stelde de meisjes anders voor. Linda, Joey, Johan, Hilde, Joey, Johan. Ik probeerde een gevatte opmerking te maken tegen Hilde, maar dat mislukte. Alex sloeg zijn arm alvast om Linda heen. Joey had al meer aandacht van Hilde dan ik. Richard en Dennis speelden een potje tafelvoetbal. Hun flesjes op de rand van de tafel, wankelend bij elk doelpunt. Richard liet zijn mannetjes steeds rondjes draaien door er een zwaai aan te geven aan het handvat en het dan los te laten. Dat mocht niet, protesteerde Dennis. Dat stonden de officiële regels van het tafelvoetbal niet toe. Richard lachte. Er zijn geen regels van officieel tafelvoetbal, zei hij. En hij sprak officieel tafelvoetbal uit alsof het net door Dennis verzonnen was. Die liet het maar begaan. En zo deden we allemaal ongeveer wat we elke vrijdag en zaterdagavond deden. We hadden alleen een stukje verder voor gefietst. Ik had niet gemerkt dat Joey plotseling verdween. De avond vertraagde naarmate hij langer duurde en de alcohol zich verspreidde door onze lichamen. Met wie ik praatte hing in steeds mindere mate af of ik hem of haar wel kende. Ik sprak meisjes aan en probeerde grappig te zijn. En we vonden hem buiten, tussen de struiken. Zijn armen wijd, zijn benen gekruist en zijn ogen dicht. We wisten niet hoe lang hij daar al had gelegen. Het regende en zijn kleren waren doorweekt. Binnen korte tijd stond iedereen om hem heen. Waarom lag hij daar? Toen zijn ogen weer open waren en we hem rechtop tegen de keten hadden gezet, ging ik naast hem zitten. Hij sprak, maar niet meer dan 3 woorden achter elkaar. Het gaat wel. Iedereen wilde weten wat er gebeurd was en hoe hij daar was beland. Dat weet ik niet. Wil je naar huis? Vroeg ik. Hij slikte en trok zijn kletsnatte shirt van zijn lichaam. Zodra hij losliet, sloot het zich weer om zijn borstkas. Hij bekeek zichzelf, kneep toen zijn ogen dicht en kreeg ze daarna nog maar voor de helft open. Hij zuchtte. Ah. Diep in de nacht zetten we hem in een taxi. Regelmatig kotste hij hevig, waarna hij zich haast om te zeggen dat het allemaal wel meeviel. We noemden de chauffeur zijn adres. Die knikte chagrijnig, bedankte ons hartelijk voor zijn smerige achterbank en reed toen met hem weg.
Dankjewel.
Ja,
dit was. Met de dood van Joe lijkt er ook een einde te zijn gekomen aan de jeugd van die jongens. Ik weet niet of dat ook zo voor jou geldt.
Nee.
Ik bedoel,
dat is niet. Ja, sorry. Nee,
de vraag is natuurlijk: verandert je leven wanneer je verandert? Toen jij West-Friesland verliet en in Utrecht ging studeren, dat is de hoofdpersoon.
Ja.
En je voor het eerst weer terugkwam in dat dorp. Had je het gevoel, er is iets veranderd?
Nee, er verandert geleidelijk natuurlijk wel iets, omdat we allemaal volwassen worden. Voor de duidelijkheid, ik heb nooit zoiets dramatisch ook meegemaakt. Ja. Ik heb geen goede vriend van mij die zelfmoord gepleegd heeft, gelukkig. En wat dan juist opvalt, is dat de kwestie, jij bent er nooit meer bij of jij woont hier niet meer, dat die niet aangesneden wordt. En wat mij betreft ten goede, ik vind het fijn dat ik een groep vrienden heb waarmee ik ben opgegroeid en waarmee ik nu, wanneer een van hen jarig is, binnenloop en het binnen 3 minuten weer is alsof ik er elke week was.
Ja, dat, maar je voelt niet, ik bedoel, je hebt dan niet, maar heb je dan, sluit je dan even dat gedeelte van Utrecht af? Ga je dan weer op terug in het warme bad?
Ja.
Of hou je jezelf voor de gek?
Nou, ja, hoe bedoel je voor de gek houden?
Nou ja, bedoel, je bent natuurlijk ook, de hoofdpersoon heeft ook, gaat naar Utrecht, ontdekt ook een nieuwe wereld, neemt die ook mee. Die zou die ook willen delen met zijn vrienden. Ja. Maar het valt, dat gaat niet.
Nee, dat klopt. Het is wel vaak dat de grootste gemene deler, dat wordt datgene waar je het allemaal over hebt. En wanneer ik daar ben, dan is er inderdaad, dan zal het dus weer gaan over die vier van de zes die nog steeds in het elftal voetballen en die dus. Ja.
Hoe groot is het gevaar van nuchterheid voor de West-Friese jeugd? Want op twee derde komt namelijk wordt namelijk gezegd, we hebben hier een probleem. Namelijk alcoholmisbruik, depressie onder jongeren. Er wordt niet over gepraat.
Ja, niet door de jongens inderdaad. Ja. Maar dan komt het naar buiten van bijvoorbeeld GGZ of dat soort instanties die dan zeggen, hey, misschien ligt het wel aan dit en dit probleem. Alcohol en, jongen.
Wat vind je daar zelf van?
Het is zo moeilijk om er iets over te zeggen. Ja? Want
klap nou eens uit de school, man.
Nou ja, ik weet nog wel. Ja, goed, het is iets heel anders hoor. Maar ik weet nog wel dat toen dat met die jongen in Alphen aan de Rijn gebeurde. Ja. Dat toen in de paar weken, of laten we zeggen in de twee weken daarna, er zoveel naar buiten kwam over waarom hij dan in dat winkelcentrum om zich heen had geschoten. Ja. Dat de reden daarachter eigenlijk meer was, we willen heel graag een antwoord op de waarom-vraag hebben dan. We willen het juiste antwoord hebben, of het enige antwoord. Ja. En dat is hier net zo, want het is een paar jaar geleden heel veel gebeurd. En het gebeurt nog steeds vaak, maar laat ik zo zeggen, een paar jaar geleden veel media-aandacht gekregen dat het in West-Friesland zoveel gebeurt. Ja, en dan worden er allerlei redenen genoemd, waaronder inderdaad de uitzichtloosheid, want er zijn geen universiteiten in de buurt. Dus wat moeten de jongeren? Het vroeg beginnen met drinken, de drugshandel zou er welig tieren. Nou, ze zullen misschien toch nog wel drie dingen te noemen.
Ja. Maar jij benoemt het niet. Jij zoekt, je laat het bewust open.
Ja, omdat in zo'n, want en daar ben ik wel van overtuigd. Ik heb altijd gezegd, ik kan niet in het boek gaan verklaren waarom iemand dit doet. Omdat ik niet beter weet dan een ouder die een kind hieraan is verloren, waarom mensen dit doen. En dan zou je schofferen door te zeggen, dit is waarom jullie zoon, jullie Barry of jullie Johan dit deed. Maar wat ik wel weet, is hoe die vriendengroepen met elkaar omgaan. En wat daar de dynamiek is. En dat is ook een belangrijk deel van het boek. En daar blijkt dan weer uit dat het vaak onverwachts komt.
Ja, dat is het mysterie.
Het zijn allemaal dingen die misschien een goede eigenschap zijn of een slechte algemene eigenschap van de jongens, waardoor het uiteindelijk misschien zou kunnen komen, maar die van tevoren niet als zodanig herkend worden.
Hoe moet ik dan die ene zin in het doodsbericht interpreteren van Joe die zegt, ik kan mijn idealen niet meer. Ik ben mijn idealen kwijt.
Ja. Joey is vaak ook met dit soort jongens, eigenlijk een hele populaire jongen. Ja, hij heeft vrienden, hij kan goed voetballen, hij maakt daar ongeveer de meeste doelpunten. Ja. Meisjes is geen probleem voor hem.
Hij roept gewoon nooit vragen op.
Precies. Dus hij staat op een hoog voetstuk. Heeft dus ook verder om te vallen. En wanneer iemand op een moment komt waarop blijkt dat zijn leven toch ergens een bocht om moet, omdat het bij zijn vrienden ook gebeurt, omdat ze toch volwassen worden, omdat de tijd niet tegen te houden is, is dat misschien wel waar hij dan pas achterkomt van, heb ik ooit idealen gehad? Nou ja, dat. Of was het altijd maar gewoon van dag naar dag leven?
Het dilemma.
Dat is misschien het dilemma. Ja.
Jij bent 28, piepjong. Maar wat mij zo, wat vanaf het begin, als je begint te lezen, er zit een melancholie in. En ik weet niet of dat iets met het West-Friese landschap te maken heeft, maar dat beschrijf je ook. En dat duistere doosmotief lijkt ook daar zijn plek te kunnen vinden. Vanaf de eerste pagina drenkt de melancholie van de dood, van de uitzichtloosheid. Van het naar binnen gekeerd, het niet praten, het geen contact kunnen maken, het isolement, druipt er vanaf. En ik keek naar wanneer je geboren was. En toen keek ik ook naar je cv. Je schrijft voor NEC Next, voor NEC Handelsblad. Je woont in Utrecht. Je luistert naar prachtige muziek. Ik dacht, hoe kan dat? Dat kon ik niet met elkaar rijmen.
Nee, je bedoelt waar de fascinatie voor dan in dit lugubere onderwerp.
Kunnen we naar muziekje luisteren? Want jij schrijft ook op de tracklist, jij schrijft ook op muziek. En je hebt dit is voor het eerst in de wereldliteratuur dat het is gedaan. Iemand die achterin de tracklist heeft opgenomen van alle nummers die hij heeft beluisterd tijdens het schrijven.
Nou, niet alle.
Niet alle, maar...
Anders had ik het boek wel heel snel geschreven.
Naar de volgende liedjes. Een stuk of 12 is dat? Ja, 1, zoiets. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10.
10 liedjes.
En je had je dan op, zeg maar, op, de belangrijkste. Op shuffle staan.
Nee, ze kwamen gewoon één voor één kwamen ze erbij tijdens het schrijven. Sommige heb ik dan misschien in de eerste paar weken dat ik dacht, dit past. En sommige pas of misschien de laatste pas in de laatste week, dat je denkt, ook dit past er ook bij. En dat heeft allemaal een herinnering.
Maar die wil je nou zeggen dat je dus bij elk... Nee, helemaal niet, sorry. Hartstikke goed. Dat je bij elk hoofdstuk muziek hebt uitgezocht?
Niet direct bij elk hoofdstuk, maar wel, ik kan elk liedje dat, laat ik het zo dan zeggen, omdraaien inderdaad. Ja. Ik kan bij elk liedje dat achterin staat, al die 10 nummers, kan ik zeggen wat het voor mij betekende tijdens het schrijfproces en wat het betekende binnen het boek, binnen het verhaal.
Gaan we nu meteen testen, want ik wil één nummer, één band had ik nog nooit van gehoord. Oh. Namelijk Olavur Arnalds. Zijn dat IJslanders of een Scandinavische naam?
Ja.
Kon niet plaatsen.
IJsland, ja.
Van de CD And They Escape the Weight of Darkness. En het nummer heet Tunglit.
Laat ook luisteren. Ja,
wat doet dat met je?
Ja, ik vind het prachtig.
Ja, het is ook heel mooi.
Ja, en het is het enige instrumentale nummer dat erbij staat. Ik had gelukkig tijdens dat het net gedraaid werd tijd om natuurlijk om een antwoord na te denken. Ja. En allereerst, ik heb in maart heb ik een weekje op de Veluwe gezeten om een week lang te schrijven. En daarbij... Toen luisterde ik heel veel naar dit album. Ja. Wanneer ik het nu hoor, dan is dat nog steeds dat proces in het boek. Dus dat betekent het voor mij en het boek.
En is er een bepaalde scène die erbij past?
Als er een scène is, dan is het denk ik de scène waarin hij... Johan weet niet hoe Joey zijn goede vriend zelfmoord gepleegd heeft. De scène die ik net voorlas, alhoewel het misschien bleek, was dat niet. Maar wat hij wel doet in een deel van het boek is dan maar voor zichzelf verzinnen hoe het gegaan is. Dus dan speelt hij dat in zijn hoofd af. Ja. Als het een scène is, dan is het die scène. En als het iets breder is, dan is dit... Er wordt hier niets gezegd. Dus dit is inderdaad allemaal nog het zwijgen van een stuk muziek, maar ook van een landschap, maar ook van een groep vrienden. Als het ergens bij hoort, dan is het die eerste twee dagen, die eerste paar uren die ze samen die vier overgebleven vrienden doorbrengen, nadat het gebeurd is, wanneer er nog niets te zeggen valt.
Dankjewel, mooi. Je bent begonnen met schrijven op 3 oktober 2010. Toen had je een column in de... Wacht even hoor, dan haal ik dingen door elkaar. Maar in ieder geval, je hebt een column ingestuurd voor de NRC Next. Die werd...
Ja, dan februari 2010.
Die werd geplaatst?
Werd die geplaatst.
Maar die ging ook over de dood, want dat is gaat weer over een oudere vrouw die naar een... maar toen werd je meteen gebeld door een uitgeverij. Die zeiden van, heb je nog meer liggen?
Ja.
En het eerste wat je zei was niet nee.
Het eerste wat ik zei was, dan stuur ik over 3 weken het eerste hoofdstuk wel op. Maar ik had geen boek, uiteraard. En ook, ik dacht toen, ik kan 2 dingen doen. Of ik kan zeggen, nee, dat heb ik niet. Maar laat ik jullie over 1 jaar anders nog eens bellen, misschien dan wel. Maar ja, dan zijn ze natuurlijk vergeten of die column, wat dat precies was en wie ik ben. Dus ik dacht, nou ja, dan meteen maar... Hoe noemen ze dat? Het ijzer smeden wanneer het heet is.
Dus meteen gedaan.
En meteen de dag daarna gaan zitten en drie weken later.
Toen had je het begin van dit boek.
Had ik 6 pagina's. Ja. Dat zijn in essentie de eerste 6 pagina's van dit boek ook wel geworden.
Heel mooi. Ja. Spannend. Nog 1 vraag. Je bent, we gaan het afsluiten. Ik moet er door. Je bent multitalent, want je hebt een weblog, je schrijft over muziek. Je zou heel veel kanten op kunnen. Waarom kiest iemand van 28 voor om een roman te schrijven? Om het verhaal in een roman te stoppen? Wat is dan de aantrekkingskracht van literatuur?
Ja, allereerst is het natuurlijk het traditionele, een boek schrijven heeft volgens mij zijn aantrekkingskracht nog niet verloren. Ten tweede, je zei net al, ik ben ook webredacteur inderdaad voor NRC Next en NRC Handelsblad. En ik baal er soms wel van dat ik een stuk schrijf wat dan binnen 10 minuten online moet. En als perfectionist en als iemand die zelfs wanneer die een stukje schrijft van 400 zo'n column bijvoorbeeld, zou ik dan geschreven hebben en een dag later nog een keer willen lezen en dan nog weer die comma net of anders en dat anders. En een boek is uiteindelijk, met die eigenschap van mij, wat ik weet, is een boek uiteindelijk het ultieme, laten we zo lang mogelijk met iets bezig zijn totdat het perfect is en groots is en echt iets voorstelt. En dan pas brengen we het naar buiten.
Ja.
En dat is
heel mooi.
Voor een perfectionist is volgens mij daardoor een boek ook.
Perfectionisme en romans gaan goed samen.
Juist.
Maar dat merk ik ook wel, want jij schrijft hoofdstukken waarin veel niet wordt verteld, niet wordt gezegd. Je kijkt er alleen maar naar. En dan in de laatste zin van het laatste hoofdstuk, die zin die blijft hangen.
Ja.
Dat doe je echt bewust, hè? Ja, over nagedacht, hè? Heel lang aangeschaafd.
Ik probeer inderdaad dat zo te doen. Ja.
Nou, ga zo door. Hartstikke bedankt. Peter Zanting.
Dankjewel.